Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119 en daarvan het 29ste vers. Psalm 119, vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek der psalmen en wel de vierde psalm. Psalm 4. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de negenoot. Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil. Sela. Of het offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Het woord des Heeren voor de prediking van deze morgen vinden we in het eerste boek Samuel, en daarvan het 22e hoofdstuk, opnieuw in het tweede vers, 1 Samuel 22, hebben we vorige week in de voorbereidingsdienst met elkaar geluisterd naar datgene wat er staat in het eerste gedeelte van vers 2. Nu willen we op het middelste deel van dat vers letten. En hij wept tot overste over hen. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. Heren, het is dankzij uw goedheid dat wij nog mogen zijn hier in dit land der levenden en dat wij mochten komen de morgen van deze dag naar uw huis, om onder de verkondiging van uw woord te zijn en om daar te mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Ja, dat is alleen dankzij uw goedheid. Heren, als gij ons niet zou hebben gespaard, dan waren we hier niet, dan was onze plaats hier niet. Dan zouden we ook niet meer op deze aarde kunnen leven. Als u ons niet spaart, als u ons het leven niet geeft en onze levensdagen niet verlengt, dan keren wij met al die duizenden die ons reeds voorgegaan zijn, weer tot de aarde. En dan gaat ook over ons waar worden stof, zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En u wacht dat nog. Dat is nog geen werkelijkheid voor ons geworden. Wij zijn nog aan deze kant van het graf. Wij zijn nog in het heden der genade, in de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. En tot ons zendt u nog uw goddelijk evangelie, de boodschap van genade. Dat woord komt niet meer tot diegenen die in het graf liggen. Voor hen is ook de genadetijd voorbij. Niet alleen de levenstijd, maar ook de genadetijd. Zij kunnen geen vrede meer zoeken of vinden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zij kunnen nooit meer horen wat tot hun vrede dient. En als zij in het graf gegaan zijn, zonder waarachtige wedergeboorte, zonder geloof in u, Heere, dan is het voor eeuwig voorbij. Voor ons is het nog het heden der genade. En wij mogen nog horen wat tot onze vrede dient. O Heere, wij bidden van u dat we er acht op mogen slaan. Dat we er erg in mogen hebben, dat de tijd kort is. En dat de dood ieder uur wenkt. En dat het ook tot ons zo spoedig kan komen. O, wij bidden van u, o God, dat gij in genade op ons neer wilt zien. En ons leren wilt haast te maken om onzes levens wil. Dat hebben we allemaal nodig, maar dat hebben we toch in bijzondere zin wel nodig, Heere. Als wij nog vreemdelingen van uw genade zijn en als wij nog voor eigen rekening staan. Godsdienst verandert onze verhouding tot u niet. Mag ons onderscheiden van de wereld en van de ongelovigen. Maar met godsdienst alleen zijn wij niet met u verzoend. Dan is er nog wat meer nodig. Heren, we hebben nodig het werk van uw geest in ons hart. We hebben nodig dat onwederstandelijke werk, dat we onszelf niet kunnen geven en waar wij niet over beschikken, wat ook onmogelijk is aan elkaar te geven. En toch, we hebben het nodig, Heere. Want als gij onze ogen niet opent, dan zijn en dan blijven we blind. En als gij ons hart niet verbreekt, dan is het en dan blijft het verhard. En daarom wij zien op tot u, o God, en wij bidden u dat gij dat werk dat u beloofd hebt te willen doen, ook waarlijk doen wilt in ons midden. Dat u toezeggingen gedaan in uw woord wilt vervullen. Ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Heere, gedenk zo aan diegenen in ons midden die vreemdelingen van uw genade zijn en vijanden van u, ook al komt dat er zo naar buiten niet uit, en al is het niet een leven in openlijke vijandschap, niettemin, o God, zolang ons hart gesloten is voor u, is ons leven een leven van verzet tegen u. Bekeer wat onbekeerd is, en vernieuw door uw kracht datgene wat vernieuwd moet worden. Heere, wilt gij goddelijke wonderen van genade in ons midden verheerlijken en zondaren tot uzelf brengen. Gedenk ook aan uw volk. Heere, in bijzonder in deze morgen, nu we hier samen zijn, niet alleen in een uren van woordbediening, maar ook van sacramentsbediening. Het sacrament van het heilig avondmaal mag straks weer worden bediend in het midden der gemeente. De tafel staat aangericht, en brood en wijn, de door uzelf gegeven tekenen, zijn aanwezig. Maar heren, wat we nu nog nodig hebben, is dat gij zelf in ons midden wilt zijn en dat gij ook al uw gasten zelf aan de tafel wilt brengen. Dat u dat soeverein, vrijmachtig en genadig doen wilt. Heren, wij bidden u om die weldaad, dat we het mogen ondervinden dat gij hier zelf wilt zijn, o Heere Jezus Christus, als de gastheer, die zondaren ontvangt en met hen eet. En dat gij er zelf niet alleen als de gastheer wilt zijn, maar ook als die overste leidsman en de volleinder des geloofs, die het oog op u vestigt en die zondaren vrijmoedigheid geeft en die ze brengt als aan uw hand, aan uw dis. En die zo ook het hart begeerig maakt naar uw heil en die de begeerte vervult en die spijzigt met uw lichaam en die drenkt met uw bloed. Heere, ook al die dingen zijn van u. Laten we het zo zien, laten we het zo beleven en in diepe afhankelijkheid ondervinden dat het van u moet komen, het geleid worden tot en het zitten aan de tafel en het gevoed worden met het hemelse brood en het versterkt worden in het geloof. Heere, ook in die dingen zijn wij op u en geheel op u aangewezen. Heere, wij bidden u dat gij dan ook zelf, niet alleen als de gastheer uw gasten wilt ontvangen en voeden en versterken, maar dat gij ook als degene die zelf dit sacrament hebt ingesteld, het heilig wilt houden. U hebt het zelf het heilige avondmaal genoemd, de tafel des Heren. Heren, wilt gij dan diegene brengen die daar van uwentwege een plaats hebben ontvangen en die het getuigenis daarvan van uw geest ook in hun hart mogen ontvangen. Maar wilt gij diegenen weren die van uwentwege er niet mogen komen, opdat de tafel ook geheiligd blijven. Heere, wij bidden u dat gij zo zelf de ernst, het beslag van deze dingen op ons hart wilt binden, en anderzijds dat gij ons ook de rijke zegen eruit wilt doen ondervinden, opdat u in alles de eer ontvangen zult, en opdat wij als gemeente ook door de bediening van woord en sacrament gesticht mogen worden. Wil ons bewaren voor de zonde, wil ook onze zonden ons genadig vergeven. U weet, Heere, we zijn zondige mensenkinderen. En ook als er liefde in ons hart is tot u, dan is het altijd toch maar weer een zeer gebrekkige liefde. En als er geloof is in uw offerande, Heere Jezus, dan is dat altijd maar weer een zeer gebrekkig geloof. En als er waarachtige droefheid over de zonde is, dan is dat altijd slechts een zeer gebrekkige droefheid. We komen zoveel tekort. Ja, ook na ontvangen genade zijn er zoveel tekortkomingen. En u moet in genade op ons neerzien, Heere, want anders dan kunt u geen gemeenschap met ons hebben en geen zegen achterlaten. Zie dan in gunst op ons neer en vergeef onze zonden ook van de afgelopen week, onze zonden met gedachten, woorden en werken bedreven, onze zonden gedaan doordat we het verkeerde deden of het goede verzuimden te doen. Hoor ons om Christus wil en wil ons om zijnend wil, schuldvergevend God zijn. Wees met diegenen die hier niet kunnen zijn, Heere. We dragen onze zieken aan u op. U weet waar ze zijn, u weet wie het zijn, u weet wat hun omstandigheden zijn. Gedenk hen ieder persoonlijk naar de noden van het lichaam, naar de noden van de ziel. Breid uw koninkrijk uit, zegen het woord en de prediking, ook op deze dag, als vandaag op vele plaatsen de blijde boodschap nog meer weer mag worden verkondigd. Gebruik het, Heere, als een middel in uw hand om zondaren te bekeren, om Satans rijk af te breken en om uw naam te verheerlijken. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen de 61ste psalm, de versen 1, 2 en 3. Psalm 61, de eerste drie versen. In het tweede vers van 1 Samuel 22 wordt verteld hoe David de eerstelingen van zijn volk van de Heere ontvangt. En we hebben gezien wat dat voor mensen zijn. Mensen met een schuldeiser. En die vanwege hun schuldeiser ook bedroefd zijn en benauwd. Zij komen tot David. Ze hebben van hem gehoord. Ze hebben van hem gehoord dat hij de door God gezalfde koning is. Ze hebben van hem gehoord dat hij ook bekwaam is om te verlossen. En nu zoeken ze bij hem hun toevlucht, een schuilplaats. En ze zoeken bij hem een nieuwe toekomst. Zij verloren mensen in zichzelf, zwervers, armen en nooddruftigen. Zij zoeken hulp bij deze door God gegeven koning. En als zij komen, zo lezen wij in het woord van onze tekst, dan wordt David hun tot een overste. Maar u begrijpt wel als u daarover nadenkt, tussen hun komen tot David en het feit dat David tot een overste over hen wordt, ligt iets. Dat wordt in onze tekst er niet bij genoemd, dat wordt verondersteld. En dat wordt op een andere plaats in de schrift wel genoemd. En voordat wij er met elkaar over na gaan denken wat het betekent dat David hun tot een overste wordt, wil ik uw aandacht toch nog even bepalen bij wat daaraan vooraf gaat. Dus wat ligt tussen hun komen tot David en hun erkennen dat David hun overste is. Wat ligt daar dan tussenin? Als u met mij een ogenblik leest in het eerste kroniekenboek, dan vinden wij het antwoord op die vraag. In 1 Kronieken 12 wordt ons beschreven hoe er weer zo'n groep mensen uit Israël tot David komt als hij nog in staat van vernedering is. En wat doet David als deze mensen tot hem komen? Ik lees u de versen 16 tot en met 18. En er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David. En David ging uit hun tegemoet en antwoordde en zeide tot hen: indien gij lieden ten vrede tot mij gekomen zijt om mij te helpen, zo zal mijn hart tegelijk over uw lieden zijn. Maar indien het is om mij aan mijn vijanden bedriegelijk over te leveren, daar toch geen wrevel in mijn handen is, de God onze vaderen, zie het en straffe het. En de geest toog Amazia aan, de overste der hoofdlieden. En hij zeide: wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u en vrede uw helpers, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen tot hoofden der benden. Zie, dat gaat eraan vooraf. Voordat zij hem als hun overste kunnen erkennen en aanvaarden, is daar eerst het moment waarop David hen aanneemt. En hij doet dat nadat hij eerst een onderzoek heeft ingesteld waarom zij kwamen. Hij neemt ze niet zonder meer aan. Ze mogen komen. Ze mogen vrijmoedigheid gebruiken om te gaan tot hem. Het feit dat hij Gods gezalfde is, het feit dat in hem Gods verlossingswerk al geopenbaard is. Denk maar aan de strijd met de reus Goliath, waarin de Heere hem zelf heeft aangewezen als Israëls verlosser en waarin de Heere wonderen verricht heeft door Davids hand. Dat alles mag hen vrijmoedigheid geven om tot hem de toevlucht te nemen. Maar wel moet dan blijken, en daar mag David onderzoek naar instellen, wat hun motieven zijn. Dat doet hij hier ook in dat gedeelte wat we gelezen hebben. Indien gij ten vrede komt, met vredelievende bedoelingen, dan is het goed. Maar als er andere motieven zijn, namelijk om David aan zijn vijanden uit te leveren, dan zegt David, dan straffe God het. Het gaat dus in dat onderzoek om de oprechtheid van het motief. En als dat aan David gebleken is door het getuigenis van deze man Amazia, die door de Heilige Geest bekwaam gemaakt is om getuigenis te geven, als het dan aan David gebleken is dat ze oprecht zijn, dan is er bij de koning geen enkele aarzeling meer, maar dan aanvaardt hij hen, dan neemt hij hen aan, dan heet hij hen welkom, en dan doet het er ook helemaal niet meer toe wie ze zijn en wat ze op hun geweten hebben en hoe groot hun schuld en hoe verdorven hun hart ook is. Als ze in oprechtheid en in waarheid tot David de toevlucht nemen, dan aanvaardt hij hen. Wel nu, zoals we vorige week zagen in het verband van onze tekst, dat we hierin ook een afschaduwing zien van wat de Heer Jezus doet met zijn volk en hoe hij als de grote zoon van David ook berooide zondaars, armen en ellendigen tot zich laat komen. Zo mogen wij die lijn vanmorgen ook doortrekken en weer zien dat wat we van David beschreven vinden, we dat ook van de Heer Jezus lezen. David nam hen aan, David ontving hen. En zo staat van de Heer Jezus ook geschreven dat hij ze ontvangt. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Zo gaat nou de nodiging uit in het evangelie tot zondaren. Ze worden genodigd. En ze mogen komen. Maar als ze komen, en als er een is die de toevlucht tot de Heere neemt, dan vraagt de Heere naar het motief. Dan stelt de Heere een onderzoek in naar de beweegredenen. Waar gaat het ons om? En om daar nu niet te lang bij stil te staan ten aanzien van de algemene roeping die tot een ieder komt door middel van de prediking van het woord, ik wil het vanmorgen direct beperken op het heilige avondmaal. Daar is een nodiging uitgegaan. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Maar hij wil het dan wel weten, als er zo'n zondaar komt, waar het die zondaar om te doen is. En wat zo'n zondaar aan zijn tafel zoekt. En ik zou zeggen, daar mag de Heere toch naar vragen. Dat is toch zijn recht om dat te onderzoeken. Het gaat hem niet om de gang die we maken naar de tafel, slechts uiterlijk. Maar het gaat hem om het hart. Is dat recht met hem? Wat zoeken wij aan die tafel? Kunt u daar rekenschap van geven na een week van voorbereiding? En dan zien we het in de schriften, David blijkt dat ook eigenlijk te zeggen tegen zijn, die mannen die tot hem komen, als ze geveinsdelijk komen. Nee, David is niet in staat om dat op dat moment te doorgronden. Hij is ook een mens. En hij kent het hart van die mensen die tot hem komen niet. En daarom zegt hij, als het geveinsd komen is, God zie het en straffe het. De Heer Jezus is meer dan David en hij kent wel het hart. En hij weet het ook, als er bijoogmerken zijn. Als ons komen tot zijn tafel en tot dat brood en die wijn niet in oprechtheid geschiet. En geveinsden neemt hij niet aan. Denk aan Kaïn die wel een offer bracht. Maar het offer werd niet aangenomen. En Kaïn zelf ook niet. Omdat zijn hart niet recht was voor de Heere. Verkeerde motieven in het komen tot hem en tot zijn tafel worden door hem onderscheiden en wie zo komt, wordt door hem niet ontvangen. En er zijn verkeerde motieven. Uit gewoonte aangaan. Slechts de vorm in acht nemen. Een uiterlijk vertoon. Maar dat is allemaal te kort. Dat keurt de Heere af. Hij vraagt naar een hart dat oprecht naar hem uitgaat. Dat hem niet meer kan missen. Omdat het in zichzelf zoveel verlorenheid en ellende heeft ontdekt. En het ook geleerd heeft dat in hem en in hem alleen zaligheid te zoeken en te vinden is. Oprechtheid ook in die zin. Dat de keus van het hart geworden is om hem te vrezen en hem toe te behoren. Maar dan tegelijkertijd ook de wereld te verzaken en onze oude natuur te doden. De Heere weet ook het motief van diegenen die half en half toch nog de wereld dienen. En die toch op zondag en op de avondmaal zondag mee willen doen met Gods volk. En er uiterlijk bij willen lijken te horen. Terwijl hun hart toch eigenlijk ergens anders aan vastzit. En hun vroomheid, maar een vroomheid voor bepaalde momenten in hun leven is. Het gaat de Heere in dat onderzoek bij het ontvangen van zondaars om de oprechtheid. Zoals bij Petrus. En dat onderzoek dat kan wel eens pijnlijk zijn. Dat was het bij Petrus aan de zee van Tiberias ook. Maar hoe pijnlijk het ook mogen zijn in de ervaring, dat ligt niet aan de Heere en dat ligt ook niet aan zijn vragen, maar dat ligt aan de boosheid van ons hart en aan het geweten dat ons beschuldigt. Maar hoe pijnlijk dat onderzoek ook mogen zijn, als het goed is, dan is het resultaat, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan is er van Christus kant geen enkel bezwaar meer om zulken te ontvangen. Wie ze ook geweest zijn. En wat de wet ook tegen hen heeft. En waar Satan hen ook van kan beschuldigen. En hoeveel schuld ze ook hebben. En hoeveel schuldeisers hen ook bedreigen. En hoe ongelukkig ze in zichzelf ook zijn. En hoe moedeloos en hopeloos het er ook uitziet van hun kant bezien. En al drukt de schuld nog zo zwaar en al is er nog zoveel aanvechting aan bestrijding. Maar als dat de oprechte belijdenis van de ziel mag zijn. Zoiets als wat we van Amazia lezen. Zoiets als wat we van Petrus lezen. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Dan ontvangt de Heer. En wat een gezegend moment is dat als de Heere zijn volk ontvangt. Als hij ze niet terugstuurt, als hij het waar maakt die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als hij ze niet afkeurt. Oh, ze moeten zichzelf afkeuren. En waar ze ook zien en wat ze ook bezien in hun leven, het is allemaal afkeurenswaardig. En de wet keurt hen af, ja ook dat. En voor Gods recht kunnen ze niet bestaan. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zou bestaan? En dan toch, de Heere keurt ze niet af. Hij neemt ze aan in genade. Wat een wonder, als zoiets de ziel te beurt mag vallen. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Maar hem ontvangt en als bewijs van zijn gunst hem zijn vrede geeft. Wat een wonder van onverdiende zondaarsliefde. Wat een wonder. En als David zo deze mensen aanneemt, dan is daar een wisselwerking. En dan werkt dat dit uit dat zij, en u weet het nog wel, die geen uitzicht hadden en geen toekomst meer hadden en wier leven aan alle kanten was vastgelopen en die daarom benauwd waren en bedroefd waren, die geen perspectief meer zagen, die geen lichtstraal van hoop meer konden ontwaren, dat zij die nu zo tot David gekomen zijn, door die genadige daad van David toen hij hen ontving, nu toch weer een nieuw leven ontvingen. En al is David dan nog in staat van vernedering, hij draagt Gods beloften. En die beloften zullen haar vervulling niet missen. Bij hem krijgt het leven van deze zwervers, van deze schuldigen, van deze armen, van deze ellendigen toch weer een nieuwe glans. En daarom worden zij ook gewillig gemaakt om te doen wat in onze tekst staat. Zij gaan David als overste erkennen. Als, en nu gebruik ik een woord dat de verbinding tegelijk weer legt naar de grote zoon van David, als hun leidsman. Want dat wordt straks ook van de grote zoon van David gezegd, de overste leidsman is hij. En nu is er genade voor nodig om hem zo te erkennen. Deze mannen die tot David kwamen en die na onderzoek door David aanvaard werden, ze worden ook gewillig gemaakt om zich aan de wil van deze David te onderwerpen. Om hem te gehoorzamen. En ze doen dat omdat ze het gezien en geleerd hebben dat er niemand is aan wie ze zich beter kunnen kwijtraken. Is hij niet bekwaam gebleken om te verlossen? Draagt hij niet de beloften Gods? Is de Heere niet zijn helper gebleken? Daardoor vervrijmoedigd vertrouwen ze zichzelf met hun leven, met hun toekomst, geheel aan David toe. En ze laten David in hun leven regeren. En die mens die het mag gebeuren dat de Heere hem ontvangt. Die mens aan wie het te beurt mag vallen dat hij zichzelf aan de Heere mag kwijtraken. Die mens die er iets van mag ondervinden dat bij de Heere hulp en verlossing is. En dat hij met al zijn nood en met al zijn ellende niet wordt afgewezen. En met al zijn schuld niet wordt teruggestuurd. Maar dat de Heere hem nochtans ontvangt. Die mens wiens harte keus het geworden is om de Heere te vrezen en de Heere lief te hebben. En die dat ook in oprechtheid de Heere mag beleiden zonder geveinsdheid. Die mens wordt door de Heilige Geest ook vrijmoedig gemaakt om de Heere tot leidsman te erkennen en zichzelf aan hem te onderwerpen. Zo iemand wordt gewillig om het bij hem te zoeken en om op hem te vertrouwen. Want niet waar, wat doet de Heere als hij een ziel zo behandelt in gunst? Dan stort hij iets van zijn liefde uit in het hart. En dan laat hij de ziel iets zien van de grootheid, van de onverdiende genade. Dat is toch de beleving van het wonder? Kent u dat? Om tot de Heere te komen als een arme zwerver, een arme balling, een ellendige zondaar, een doemwaardige, schuldige, verloren zoon of dochter van Adam. Met alles tegen. En dan toch door de Heere ontvangen te worden. Dat is de beleving van een wonder. Een wonder dat onbegrijpelijk is en dat onbegrijpelijk blijft. Dat de Heere met zo een te doen wil hebben. O, in het toevlucht nemen tot hem heb je misschien zo'n erg niet in dat wonder. Want dan gaat het om de nood in je leven en die nood drijft uit. En je hebt gehoord dat de koningen van Israël goede tierenkoningen zijn. En bij wie moet je het anders zoeken? De Heere is de enige die hulp verschaft in nood en zo vlucht de mens tot hem. En als de Heere dan gaat onderzoeken en de oprechtheid gaat toetsen en je mag het omdat God je oprecht gemaakt heeft. Zeggen, Heere, het is me om u te doen. Het is me om u alleen te doen, om uw genade, om uw ontferming. En u weet het, Heere, dat mag ik door genade inderdaad belijden. U weet dat de liefde in mijn hart tot u en tot uw dienst gekomen is. Dat is werk dat ik mezelf niet geleerd heb, maar dat is van uwentwege gekomen. Ach, dan heb je zo'n erg nog niet in het wonder. Maar het wonder wordt een wonder als die God, die niets verplicht is tegenover een zondaar. Als die God, die te rein is van ogen, dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, zo iemand toch ontvangt. En zo iemand toch zijn gunsten schenkt en gaat de ziel daarover mediteren. En wordt daar door de Heilige Geest licht over gegeven. Dan wordt het een onbegrijpelijke zaak dat ik niet alleen tot hem mocht vluchten, maar dat hij ook in gunst aan mij wilde denken. En dat hij zijn gunst wilde bewijzen. Zoals Johannes de apostel op het eiland Patmos dat als een wonder ondervonden heeft. Toen hij in dat visioen die verheerlijkte Christus zag. In al zijn luister, in al zijn heerlijkheid. En toen hij als dood aan zijn voeten viel. Nee, het was voor hem geen wonder dat hij als dood aan de voeten van Christus viel. Want dat was zijn plaats en daar hoorde hij. En hoe kon hij, zondig mensenkind, ondanks genade, bestaan tegenover zo'n heilige en verheerlijkte koning. Maar het wonder wordt beleefd als die grote Christus zijn rechterhand op hem legt. En tot hem zegt, vrees niet. En zie, vanuit de beleving van dat onbegrijpelijke wonder komt er bij zo iemand de begeerte om niemand anders te dienen dan hem. Niemand anders te volgen dan hem. Niemand anders te gehoorzamen dan Christus. En hij werd hen tot een overste. Want waar moet die liefde nou in blijken? Die liefde die in het hart is uitgestort, indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Dat is de wil van de overste leidsman. Dat hij het in ons leven te zeggen krijgt. En dat hij door zijn heilige inzettingen ons gaat besturen en leiden. En de bede van zo'n begenadigd mensenkind is en blijft. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als de Heere dan zegt, neemt mijn juk op u. Dan is er gewilligheid in het hart om inderdaad dat juk van Christus op te nemen. Omdat het zijn juk is. En er is geen andere begeerte in de ziel dan hem te erkennen. En hem te volgen. En hem tot overste te laten zijn. Gemeente, wij gaan nu lezen het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam en het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven, spijs en laaf, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijn, de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. O barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, thans worden broeders en zusters genodigd om de dood des Heren te verkondigen en aan zijn tafel een plaats te nemen. Vooraf echter zingen we Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En in dat vers ziet u dan tegelijkertijd wat voor mensen er aan de tafel genodigd worden en door de Heere verwacht worden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vree verbond getoond. Mensen die van vijanden vrienden geworden zijn. Psalm 25, het zevende vers. wij mogen onze ogen opheffen tot u. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dat hebben we zo pas gezongen, heren, maar geef dat dat ook beleving mag zijn. Om aan deze tafel en bij deze sacramentsbediening op God te letten. Om op u te zien en om het van u alleen te verwachten. Ja, om onze harten opwaarts in de hemel te verheffen. En om op die aan uw rechterhand verhoogde koning te letten. En om op zijn doorboorde handen te letten. En om op zijn zegenende handen te letten. En om op de Heilige Geest en zijn dierbare werkingen te letten. Om het te verstaan en tegelijkertijd te beleven dat gij de genadige en de barmhartige zijt, die op grond van uw eeuwig welbehagen met onwaardigen gemeenschap zoekt en hebt. O Heere, even van alle die u in oprechtheid vrezen, dat gij, o Heere Jezus Christus, bij vernieuwing door hen erkend wordt als de leidsman, als de overste, en dat het de betuiging van onze ziel mag zijn. Heere, gij gebiedt, gij regeert, maak mij gewillig om onder uw scepter te buigen. Zegen zo ook het sacrament en wilt gij uw gunst daarin rijke mate overgebieden om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En als deze mannen dan bij David zijn en hem als overste erkennen, wat leren ze dan bij hem? Een van de dingen die ze bij hem leren is dat ze aan David genoeg hebben. Dat is ons uit de schrift ons ook geopenbaard. Ik denk met name aan de psalm die we bij het begin van de dienst gelezen hebben, de vierde psalm. Dat is een psalm uit die tijd toen David met zijn mannen nog in de woestijn was. Nog vluchten moest. En toen hebben die mannen verschillende keren geklaagd. Er waren momenten dat zij geen licht meer hadden en dat zij geen verwachting meer hadden. Dat komt voor, nietwaar, in het leven van een mens. Dat komt ook voor in het leven van een kind des Heren, dat hij de goede keus heeft mogen doen, dat hij zich wel eens aan de Heren en aan de genade van de Heren heeft mogen toevertrouwen, dat de Heren tot zijn ziel gesproken heeft en dat de Heren hem bemoedigd heeft en dat er tijden geweest zijn waarin de gunst des Heren gesmaakt werd. Maar zo blijft het niet altijd. Er zijn ook momenten waarop als het ware al het licht weer verandert in duisternis, waarop de Heren zijn aangezicht verbergt. Ja, dan komt er vrees in de ziel, dan komt er benauwdheid opnieuw. Dan is er weer de ervaring van uit de diepte te moeten roepen tot God. En zo hebben die mannen van David het ook ondervonden. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En in deze psalm spreekt deze David tot zijn mannen. En dan zegt hij hen, en daarmee leert hij hen genoeg te hebben aan David, aan Gods gezalfde. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. In dat vertrouwen mocht David toen staan. Dat de Heere zijn gebed zou horen. En zo mocht hij zichzelf aan die mannen bekendmaken in hun vertwijfeling en in hun moedeloosheid en met hun zorgen en met hun vragen. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. Daar bedoelt hij zichzelf mee. En zo geeft de Heere zijn volk bij tijden ook bemoedigingen. Zo wijst de Heere zijn volk menigmaal ook op zichzelf. Opdat ze op hem ziende het weer zullen leren aan hem en in hem genoeg te hebben. Ach, als een mens Christus maar heeft, dan komen de weldaden ook. Want die brengt hij mee. Als hij komt, dan brengt hij alles mee. En dan gaat uit zijn volheid de Heilige Geest bedienen. En als daar het oog dan ook maar weer op gevestigd is, op die gunstgenoot Gods en op zijn voorbeden, de Heere zal horen als ik tot hem roep. Als de ziel zich maar weer een ogenblik mag vasthechten aan hem die aan de rechterhand des Vaders daar als de grote gunstgenoot van de Vader verheerlijkt is en daarvoor de zijnen biddend pleit en pleitend bidt. En als de ziel dan ook maar weer geloof mag hechten aan dat woord, hij zal horen als ik tot hem roep. Zo de wetenschap, de geloofswetenschap en de geloofsondervinding te hebben, dat de Heere voorbeden doet en dat die voorbeden vruchtbaar is en dat daar de veiligheid van die kerk in ligt. De veiligheid van alle die het tot hem hebben leren wenden. De veiligheid, de gerustheid van allen die bij hem de toevlucht gevonden hebben. En die in hem hun Heere en hun leidsman hebben mogen leren kennen. Ja, David leert zijn mannen dat ze aan hem genoeg hebben. Ze hebben niet een tweede David nodig. Niet een tweede overste, niet een tweede beschermer. En zo leert de Heere het stap voor stap te zijnen ook. Dat ze aan hem genoeg hebben. Aan zijn verbroken lichaam. Aan zijn vergoten bloed. Aan zijn voortdurende voorbeden. Aan zijn trouw. Aan zijn zondaarsliefde. Aan zijn genade. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Zo wordt het als vrucht van dit onderwijs de betuiging van de ziel. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Waarna nog weer anderen de gelegenheid ontvangen om de dood des Heren te verkondigen. Er is nog plaats aan deze tafel. Dat wil zeggen dat als er nog zijn in de gemeente die begeerte hebben om met dat hemelse brood Christus gespijzigd en gelaafd te worden, dan is er gelegenheid om tot hem die de grote Christus is, de zaligmaker van zondaren, die het gezegd en betuigd heeft dat hij zondaren ontvangt en met hen eet. Dan is er nog plaats om tot hem te komen. Maar zo niet, dan gaan wij met deze tafel ook de bediening van het sacrament beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En hoe gaat het dan verder met deze mannen die tot David gekomen zijn? Wel, als wij de geschiedenis verder lezen, dan zien wij dat er nog allerhande gebreken en ellendigheid in hen is, in hen overgebleven is. Dan zijn ze wel oprecht geweest in hun komen tot David en in hun vertrouwen op David. Maar dan blijkt het dat er lang niet altijd die volle overgave is die er behoorde te zijn. En lang niet altijd dat volkomen vertrouwen dat er behoorde te zijn. En lang niet altijd een genoeg hebben aan David zoals het behoorde te wezen. De geschiedenis laat ons zien dat deze mensen vaak ook nog weer vol gebreken zaten. Vol verkeerdheid. En toch, ze hebben het geleerd in de nabijheid van deze overste. Meer en meer. Ze waren allemaal als zwervelingen gekomen. En er was geen orde in hen en onder hen. Maar David heeft hen tot een volk gemaakt. In beginsel. En ze zijn steeds bij hem gebleven ook. En ze zijn degene geworden op wie David heeft leren vertrouwen. Ook ten aanzien van het werk dat hij te doen gekregen heeft. In de nabijheid van David blijkt het wel steeds dat ze gebreken hebben, maar er gaat toch invloed van de koning uit. En dat is nou precies hetzelfde met het volk van de Heere Jezus Christus, de grote zoon van David. Want dan zijn er die in oprechtheid de toevlucht tot hem genomen hebben. En dan zijn er die op hem hun hoop en hun vertrouwen hebben leren stellen. Maar dan komt steeds weer toch openbaar, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dan komt het steeds weer uit dat er in hun leven nog zoveel zonden en gebreken overgebleven zijn. En dan blijkt het dat hun hart nog niet volkomen is met de Heere. Dan blijkt het dat er nog steeds weer banden zijn met de zonde en met het verkeerde. En dat hun hart steeds weer naar het verkeerde trekt. Ja, dat de wortels van boosheid er ook nog in liggen. En daarom is er voortdurend bekering nodig. En daarom hebben ze ook voortdurend reden om zich voor de Heere te verootmoedigen. Oprechte avondmaalgangers. Die het ondervonden hebben dat de Heere goede tieren is. Ze zullen zich telkens weer toch voor de Heere moeten leren verootmoedigen. Vanwege de zonde, de zwakheid, het kleingeloof nog in hen overgebleven. Anderzijds, er gaat van de Heere wel invloed uit. Zoals van David invloed uitging op zijn mannen, zo gaat er van de Heere Jezus Christus een heiligende, een reinigende, een vernieuwende invloed uit op degene die hem vrezen. Jawel, ze leren het in oprechtheid de Heere vragen Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrezen van uw naam. Want die zonde en die zwakheid die in hen overgebleven zijn, dat constateren ze niet met vreugde. Nee, dat geeft hen droefheid. Dat doet hen in stille ogenblikken wel eens wenen voor Gods aangezicht. Dat doet hen in het stof buigen. Dat leert hen zelfverfoeiing, zelfmishagen. Maar dat drijft hen ook uit om meer en meer bediend te worden uit die heerlijke zaligmaker. En door de geest meer en meer vernieuwd te worden. Ja, het drijft hen uit tot een leven van gebed en tot een aanhoudend naderen tot de troon der genade. Om daar van de Heere genade te ontvangen. Genade om hem waarlijk te mogen dienen en waarlijk te mogen vrezen. En met een oprecht hart en gemoed in zijn wegen te mogen gaan. En dat is de invloed, de heiligende, de reinigende invloed die van hem uitgaat. Dan kunnen ze het toch buiten David niet meer stellen. Dan kunnen ze toch geen bevrediging meer vinden in iets wat de wereld biedt. Dan hebben ze toch die trekking in hun ziel, waardoor ze steeds weer tot hem gaan en steeds weer bij hem zoeken te blijven. Ja, dan is het gebed van hun leven geworden, wat ook het gebed van David zelf geworden was in de 143ste psalm en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, aan wie ik zoveel te danken heb, ja, aan wie ik alles, ook mijn zaligheid te danken heb. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen En een iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, wij bidden u dat gij datgene wat gij ons vanmorgen gegeven hebt ook verder wilt uitwerken in ons leven. En dat gij ons op deze dag, die uw dag is, verder ook gedenken wilt. Ja, geef dat we deze dag mogen besteden in uw dienst, zoals dat behoort te gebeuren met de dag des Heren. En geef Heere vanavond ook weer lust en begeerte om op te gaan naar uw huis, onder de verkondiging van uw woord in een uren van nabetrachting. Vergeef al onze zonden, ook de zonden van dit morgenuur. Heere, waar en wanneer zijn wij zonder zonde? We zijn altijd en overal, waar we ook zijn en wat we ook doen, mensen met verdorvenheid, met schuld. En daarom ook over onze heilige verrichtingen moet verzoening gedaan worden. Doe ons dat ook beseffen. En wil ons blijvend aanschouwen in het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Heere, zegen ons zo en gedenk ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het zesde vers. 86, het zesde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.